Hij is door en door goed. Wat u verder ook vandaag meemaakt, wat u ook hoort, je kunt het bij wijze van spreken allemaal vergeten als je dit maar onthoudt. Hij is door en door goed. Geen slechte vezel zit er in God. Hij is alleen maar goed. Ik wil met u een stuk lezen uit het Evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 4. Lucas hoofdstuk 4. En dan beginnen we bij vers 16. Lucas hoofdstuk 4, 16. Daar staat, en Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover. Probeer me daar dan weer een beetje een voorstelling van te maken. Synagoge, een heleboel mensen, ga ik zomaar vanuit. Jezus staat op en hij krijgt geen boek, maar een boekrol. En hij leest daar een stuk uit Jesaja. Jesaja 61 voor ons. Bij hem is dat gewoon het laatste kwart, zeg maar, van de boekrol. En daar last hij ook wat, hè? Als je dan luistert wat er geschreven staat in Jesaja, denk je, wow, dat is heftig. En ik denk dat de mensen in de synagoge dat ook dachten. Want die wisten precies waar dat over ging. Ze wisten, dit stuk gaat over de komende Messias. Over onze verlosser. De verlosser waar we al zo lang naar verlangen. En deze Jezus, die leest eruit voor. En ze zijn benieuwd, wat zal die daarover zeggen? Wat zal die daarover zeggen? Ze hadden van de daden van Jezus gehoord. Jezus deed gekke dingen. Dingen die we met ons verstand niet kunnen begrijpen. Dat hadden ze gehoord, maar ze hadden ze nog nooit van hem gezien. Ja, ze kenden hem als een klein jongetje. Hij was opgevoed in Nazareth. Hij had al jaren gewoond. Misschien had hij wel een keer gegild als hij op zijn duim sloeg. Bij zijn vader Jozef in de timmermanszaak. Ze wisten wie die was. En nou komt dezezelfde Jezus, komt hier lezen een stuk over de Messias. Over de Verlosser. Ik kan me voorstellen dat alle ogen op hem gericht waren. Wat zou die daar nou over gaan zeggen? En volgens mij is dat de kortste preek die je kan houden. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ik denk dat iedereen ademloos naar hem zou luisteren. En wat is dan die belofte van de Messias? En er staat toch al wat. Er staat aan armen het evangelie verkondigen. Dat is wat de Messias zou doen. Aan armen het evangelie verkondigen. En arm betekent niet dat je arm bent, dat je geen geld hebt. Maar dat je, als het ware, arm van geest bent. Leven zonder God is een armzalig leven. Je zou het bijna geen leven kunnen noemen. Het is bestaan, maar het is geen leven. Arm van geest. En aan hun wordt het evangelie verkondigd. De blijde boodschap. Het kan anders. Je hoeft niet meer arm te zijn. Je mag rijk zijn. Je mag rijk zijn in de Messias. Maar hij verkondigt ook genezing voor degenen die gebroken zijn van hart. En het kan door allerlei manieren. Door zonde. Misschien wel verwaarlozing. Verstoorde relaties. Misschien wel de gedachten die je over jezelf hebt. Die negatief zijn. Maar ten diepste is het eigenlijk gewoon liefdesverdriet. Een gebroken hart is liefdesverdriet. Je mist de liefde van de Vader. Dat verkondigde Jezus als de Messias. Die zou er een oplossing voor geven. Maar er bleef het niet bij. Aan gevangenen wordt vrijlating gepredikt. Moet je niet denken van iedereen die in de gevangenis zat, omdat hij moord pleegde, van jongens, kom er maar uit. Niet zo'n gevangenis. Maar je kunt gevangen zitten. Gevangen, misschien wel in je eigen gevoelens, in je eigen gedachten. Maar gewoon vooral gevangen door de heerser van deze wereld. Jezus zei dat de Messias die gevangenis zou opendoen. Straf voor de zonde die zou betaald worden. Mensen die gebonden zijn in deze wereld of door de heerser van deze wereld, die zouden vrijlating krijgen. Maar ook aan blinden zou hij het gezichtsvermogen geven. En ik denk dat dit zowel geestelijk als lichamelijk is. Dat letterlijk blinde ogen geopend zullen worden. Ja, iets verderop staat dat twee leerlingen van Johannes, die in de gevangenis zat, naar Jezus toe gingen. Met de vraag van Johannes, bent u degene die we verwachten of komt er nog een ander? Met andere woorden, bent u de Messias? En Jezus zei van, zeg maar tegen Johannes wat je ziet en hoort. En onder andere, blinde ogen zullen geopend worden. Dat was een teken van de Messias. Maar niet alleen maar je fysieke ogen, maar ook je geestelijke ogen. Dat je kunt zien wat er in de geestelijke wereld is. Dat je kunt zien wie Jezus is, wie God is. Want God is geest. Dus aan die blinden zou het gezichtsvermogen gepredikt worden. En dan worden de verslagenen worden nog weggezonden in vrijheid. Leven zonder God is een leven waarin je al verslagen bent. De vijand overheerst. Je bent verslagen. En Jezus heeft de overwinning behaald. Wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus. Niet door onszelf, maar alleen maar door Jezus. En omdat hij die overwinning behaald heeft, kunnen wij in alle vrijheid kunnen we weggezonden worden. Niet meer verslagen, maar overwinnaars. In alle vrijheid. Als je dat zo op een rijtje zet, armen, gebrokenen, gevangenen, blinden, verslagenen. Een lekker zootje is dat. Maar dat waren wij. Ieder mens. Dit slaat op ieder mens zonder God. Zonder God zijn we arm. Zijn we gebroken. Zijn we gevangen. Zijn we blind. En zijn we al verslagen. En de Messias kwam om daar een verandering in te brengen. En eigenlijk wordt dat allemaal, wordt dat samengevat in wat Jesaja zegt, het jaar van het welbehagen van de Heer. Het jaar van het welbehagen van de Heer. Dat is eigenlijk de conclusie. En toen Jezus dat sprak, verwachtte het volk nog meer. Maar Jezus stopte daar. En als je Jesaja 61 kijkt, dan stopt hij gewoon halverwege de zin. Want daarna zegt Jesaja, en de dag van de wraak van onze God. Maar dat zei Jezus niet. Jezus stopte heel bewust voor de wraak van God. Want die was niet meer nodig. Die zou hij dragen. Die was niet meer voor de mens. Frappant, hè? Een jaar van het welbehagen van de Here en een dag van de wraak. Zo is God. God wil veel meer genade geven. Hij kan niet anders dan dat hij af en toe, hoe vervelend hij dat ook vindt, oordeel moet uitspreken. Maar hij heeft er ook de oplossing voor gegeven in Jezus Christus. Die alle oordeel op zich genomen heeft. En op dat moment begonnen de luisteraars begonnen al een beetje onrustig te worden. Want ze dachten dat de Messias voor de Joden was. Ze dachten dat het oordeel over de heidenen zou komen. Maar Jezus stopt bij het oordeel. Horen de heiden er dan ook bij? En als je een stukje verder leest in Lucas 4, dan zie je inderdaad dat hij dat aangeeft. Ja, de genade is niet alleen voor de Joden. De genade is voor iedereen. Ook voor de heidenen. Op dat moment maakte Jezus geen vrienden. Maar hij vertelt altijd de waarheid. Het aangename jaar des Heren. Het jaar van het welbehagen van de Heren. Dat is wat God wilde. En dan moet je niet denken dat zijn bediening 1 jaar heeft geduurd. 365 dagen, nee. Op het moment dat Jezus het heeft over het jaar van het welbehagen van de Here, wisten de Joodse luisteraars waar dat over ging. Dat ging over het jubeljaar. Het volk Israël moest na 6 jaren, moesten ze 1 jaar, moesten ze rusten. Het land moest rusten, zij moesten rusten. Dat was het Sabbatsjaar. En dat moesten ze dan 7 keer doen. Dan hou je 49 jaar over. En het jaar daarna, dat was het jubeljaar. Dat was een feest. Dat staat onder andere in Lucas 25, of Leviticus 25. Daar staat wat er dan moet gebeuren. Daar staat, u moet het 50ste jaar heiligen. En vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit. En ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk 50ste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien. Niet oogsten wat er na de oogst nog opkomt. En de druiven van uw ongesnoeide wijntak mag u niet plukken. Want het is jubeljaar. Het moet voor u heilig zijn. U mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt. In dat jubeljaar mag u terugkeren. Ieder naar zijn eigen bezit. Het lijkt wel een sociale revolutie. Met zo'n jubeljaar. Op het moment dat je schulden had gemaakt, in het jubeljaar werden die schulden allemaal vrijgescholden. Op het moment dat je akkers, woningen, wat dan ook had verkocht aan anderen, in het jubeljaar werd het je teruggegeven. Op het moment dat je zelfs jezelf moest geven als slaaf voor een ander, kwam je in de vrijheid in dat jubeljaar. En in dat jubeljaar werd er niks gewerkt. God voorzag. Zou eens nagaan als dat nog zou gebeuren. Dat we een jubeljaar zouden hebben. Alles wat je verkocht, krijg je weer terug. We hebben niet zoveel slavernij hier. Maar het is echt een revolutie op dat moment. Maar dat is ieder 50ste jaar de bedoeling voor de Joden. Dat was het jubeljaar. En als Jezus het heeft over het aangename jaar van de Heer, dan heeft hij het over dit jubeljaar. De schulden wordt je vrijgescholden. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft al onze zonden op zich genomen. Onze schuld is weggedaan. In het jubeljaar mocht je terugkeren naar je familie. Als je slaaf was. Wat heeft Jezus gedaan? Doordat hij aan het kruis is gegaan, is de weg naar de Vader, onze hemelse papa, is weer open. We zijn weer terug daar waar we horen. Terug bij ons gezin. Terug bij onze vader. Alle eigendommen kreeg je terug in het jubeljaar. Alles wat ons af is gepakt na de zondeval in de Hof van Eden. Alle zegen, alle voorspoed die God voor ons in petto heeft, die mogen we terugpakken. Die zijn weer voor ons, omdat Jezus die prijs betaald is. U weet wel, hij is overwinnaar. En wij met hem. En we hoeven helemaal niks te doen, niet te werken, maar rusten. Rusten in hem. We hoeven geen genade te verdienen, want dat kunnen we toch niet. Dan is het namelijk geen genade meer. Nee, we mogen rusten bij hem. Dus datgene wat God al bedacht had in dat jubeljaar voor de Joden, dat is wat de Messias zou brengen. Dat is het aangename jaar van de Heer. En eigenlijk zegt Jezus hier, ik ben de vervulling van de wet en de profeten. Ik ben de vervulling van de profetie van Jesaja en ik ben vervulling van de wet van het jubeljaar. Kijk naar mij. Ik ben de vervulling van alles. Ik ben zoals God het bedoeld heeft. Ik breng herstel. En zegt hij, heden, op dit moment is deze schrift in vervulling gegaan. In uw oren. Gek, hè? Het is in vervulling gegaan in je oren. Als je zag wat de beloftes waren, de profetieën van de Messias, dan ging het over verkondigen, over evangeliseren, over prediken. Allemaal met je oren. En het schriftwoord is in uw oren in vervulling gegaan. We zullen eerst alles moeten gaan horen, maar op het moment dat het daar blijft, zal het ons geen nut hebben. Dan zal het alleen maar in ons hoofd blijven, maar het moet een stukje zakken naar ons hart. Naar ons binnenste. Daar moet het zijn. Dus Jezus bood het aan. Het is al vervuld. In jullie oren. En het is aan jullie om het te laten zakken. En om het je ook daadwerkelijk eigen te maken. Het woord wat hier staat over prediken. Dat betekent eigenlijk proclameren. En proclameren als, in het verleden was er een heraut, die had een boodschap van de koning. En die ging op het marktplein staan meestal en die begon uit te schreeuwen wat de wil van de koning was. Dat idee zit erachter als Jezus zegt, heden is het schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Als een soort heraut schreeuwt hij het uit. Dit is de wil van God. Ik wil voor jullie vrijheid. Ik wil voor jullie herstel. Ik wil voor jullie alles wat God gegeven heeft. Het is al vervuld in jullie oren. Ik ben de vervulling. Hij sprak het uit. In de hoop dat het de harten van mensen zou raken. Maar hij sprak niet alleen. Hij was 3 jaar bezig om het ook uit te voeren. Handelingen 10 vers 38, daar staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. Hij is door en door goed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Omdat hij door en door goed is. Omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht. Kon hij de wil van de Vader tot uitvoer brengen. Jezus propte zichzelf als het ware in het lichaam van een mens. Om zo de wil van de Vader op aarde te kunnen volbrengen. Want God had de heerschappij over deze aarde aan de mens gegeven. Dus Jezus propte zich als het ware in het lichaam van een mens. Om zo datgene te doen wat God wilde. Weet je wat het mooie is? Het jaar van het welbehagen is nog niet voorbij. God heeft een heel lang jaar. Pas op het moment als Jezus weerkomt. Als alles volmaakt zal zijn. Dan wordt het anders. Maar tot die tijd is het nog steeds het jaar van het welbehagen van de Heer. Nog steeds is er genade. Nog steeds. Jezus wil nog steeds herstel geven. Wil nog steeds gebrokenen verbinden. Mensen vrijzetten. Jezus wil nog steeds het hart van de Vader tonen. Nog steeds. Maar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Gisteren was ik bezig met onder andere de voorbereiding hiervan. En Esther zat lekker achter haar laptop YouTube te kijken. En ik liep even langs om koffie te halen. Best nodig af en toe. En ik bleef hangen bij het filmpje wat zij zag. En het ging niet over katten die altijd aardig en lief en vrolijk zijn. Het ging over Todd White. Ik weet niet of u hem kent. Todd White is een man die is vol van de geest. Is vol van God. En die man in dat filmpje was bezig om te praten met een satanist. Het was duidelijk dat het een satanist was. Hij zag er zo uit, hij had zelfs een bordje om. Satanist. En hij had zo'n liefde voor die man. We zouden als misschien met een boog om hem heen lopen. Maar hij had zoveel liefde voor die man. En hij vertelde wat Jezus in zijn leven gedaan had. En hij vertelde, diezelfde Jezus, die heeft ook net zoveel liefde voor jou. Diezelfde Jezus, die mij heeft veranderd, wil jou ook veranderen. Todd White liet het hart van de Vader zien. Ik heb het filmpje niet afgezien. Ik ben me huilend naar boven gegaan. Dat is wat God wil. God wil nog steeds zijn hart laten zien. Het jaar van het welbehagen is er nog steeds. Alleen Jezus is hier niet meer op aarde gepropt in het lichaam van een mens. Als we even teruggaan naar Lucas 4 vers 18. Daar staat dat God Jezus gezonden heeft. Het initiatief kwam bij God vandaan. God wilde herstel voor de mensen. Wat zegt Johannes 20 vers 21? Zegt Jezus, zoals de Vader mij zendt, zend ik ook u. Zoals de Vader Jezus gezonden heeft, zo zendt Jezus ook ons. Lucas 4 vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Op het moment dat wij een nieuwe schepping zijn, woont de Heilige Geest in ons. Op het moment dat wij gedoopt zijn met de Heilige Geest, hebben we de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dus op dezelfde manier zoals Jezus gezalfd is met de Heilige Geest, zo zijn wij ook gezalfd met de Heilige Geest. En wat lazen we net in Handelingen 10 vers 38? God was met Jezus. En zegt Jezus niet zelf, zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Jezus heeft in zijn bediening op aarde gebruik gemaakt van de menselijk lichaam. Met alle beperkingen die erbij zaten. Hij was moe. Hij kreeg honger. Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. Maar dat deed hij om de wil van de Vader te volbrengen. Nu kan Jezus niet meer gebruik maken van dat menselijk lichaam. Maar hij wil gebruik maken van een lichaam van mensen. Van u. Van jou, van mij. Nog steeds om diezelfde wil van de Vader te doen. Nog steeds om het hart van de Vader te laten zien. Met al onze beperkingen. Met onze angsten. Met onze twijfels. Met onze egoïsme. Met onze eigen gereidheid. Met onze ik weet het beter dan God. God heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van een lichaam van mensen. En waarom? Nog steeds om dat aangename jaar van de Here, het jaar van het welbehagen van de Here, te verkondigen. Te spreken, maar ook te laten zien. Het schriftwoord is 2000 jaar geleden in vervulling gegaan. Die belofte van de Messias. 2000 jaar geleden is die Messias gekomen. En nog steeds zijn de mensen die dat nodig hebben. Die hem nodig hebben. Die zo verlangen naar rust. Zo verlangen naar vervulling. Die zo verlangen naar vrijheid. Die eigenlijk ten diepste verlangen naar Jezus. Wij zijn dat lichaam van mensen. En wij mogen, misschien moeten wij zelfs wel, het werk wat Jezus heeft gedaan, verder uitvoeren. Mensen weer terugbrengen in hun relatie met God. Mensen weer terugbrengen bij het hart van de Vader. Datgene wat ons geroofd is, weer terug te nemen. Zodat mensen weer rust kunnen vinden bij God. De enige plek waar echte rust is. Het jaar van het welbehagen van de Here is nog steeds. Want God is goed. Door en door goed. Hij wacht zo lang als het mogelijk is. En tot die tijd zijn wij aan de beurt. Mogen wij zijn liefde doorgeven. Mogen wij het hart van de Vader laten zien en laten horen. Zodat het schriftwoord niet alleen maar in het oren vervuld is, maar diep van binnen. Dat harten aangeraakt worden. Dat mensen veranderd worden. Dat er herstel komt naar geest, ziel en lichaam. Zodat het huisgezin van God zoveel groter wordt. Zoveel groter wordt. Zo groot mogelijk. Amen.